Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Ik ging naar de bossen omdat ik wel overwogen wilde leven. Om mij enkel tot de essentiële feiten van het leven te verhouden. Om te zien of ik niet kon leren wat het leven te leren had. En om niet op mijn sterfbed te ontdekken dat ik niet geleefd had. Op deze manier bekritiseerde filosoof en essayist Henry David Thoreau als een van de eerste Amerikaanse denkers het vooruitgangsgeloof. Welke rol speelde zijn hut aan het meer Walden in het formuleren van die kritiek? Welk onrecht zag hij in zijn tijd, waardoor hij als eerste de term burgerlijke ongehoorzaamheid muntte en doordacht? En wat voor scherpe blik had hij dat hij 180 jaar geleden al nadacht over natuurbescherming, ontspullen en tiny housing? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Norbert Peters, de denker die centraal staat, Thoreau.
Vers les docks. Où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi.
We beginnen deze aflevering van de podcast Filosofie iets anders dan je van ons gewend bent. We staan namelijk op een industrieterrein, net iets buiten Bussum. Ingeklemd tussen de Gamma en een distributiecentrum van Picnic. En ik sta hier met Norbert Peters. Wat doen we hier, Norbert?
Ja, dus achter die Gamma is een heel klein groen pareltje, het Hof van Ede. We zijn hier op uitnodiging van Liesje de Graaf Kramer. Zij beheert het oude huis van de tweede echtgenoot van Frederik van Ede, psychiater en schrijver. En een klein schrijvershutje wat vroeger in de kolonie Walden stond en waar Frederik van Ede in verbleef.
Ik lees dit voor omdat ik de neiging heb om te fantaseren en dit is helemaal officieel. De hut van Frederik van Ede, gebouwd door Willem Bouwer in juli 1898, was een van de eerste hutten van de kolonie Walden. Hij stond aanvankelijk in de tuin van de Villa de Lely. Van Ede nam op 5 augustus 1898 zijn intrek in de hut. Hij werkte er geregeld, onder andere aan zijn roman van de Koele Meren des Doods. En sliep er ook. Niet geen toelichting verder. Zijn bed stond daar. Een groot gedeelte van zijn tijd bracht hij echter door op de Lely bij zijn vrouw Martha van Vloten en beide zoons Hans en Paul. In die villa had hij een royale, mooie, ingerichte studeerkamer. De hut was half ingegraven in de grond vanwege de isolatie en met stro bedekt. Na het faillissement van Walden en zijn scheiding van Martha in 1907 liet Van Ede hem afbreken. Hij bracht de hut in delen over naar het stukje grond van Walden dat buiten de verkoop zou blijven. In november 1908 werd de hut weer opgetrokken naast het koloniehuisje van Truida Evers, met wie Van Ede op 22 augustus 1907 was hertrouwd. Op deze plek staat de hut nu nog.
Ja, en we gaan hier een podcast opnemen over een denker die alles te maken heeft met dat Walden. Dus we gaan er lekker binnen zitten. Ja, en daar zitten we dan bij de podcast Filosofie dus. In de hut van Frederik van Ede, Walden. En dit is de podcast Filosofie van Sandra Erasme. Je kent het wel. 45 minuten, één filosoof met een gast, een presentator en een sidekick. Mijn naam is Art Amelink en naast mij Judith Zwijstra.
Hey Allard.
En misschien kun jij ook iets vertellen over wat we hier binnen ons
zijn
gezien.
Ja, waar zijn we nou beland? Nou, je hebt het al een beetje gehoord. Ik zal proberen een beschrijving te geven van wat wij binnen aantroffen. Nou, we kwamen binnen door een piepende deur en er zat ook een belletje aan de deur. Dus het was echt alsof je een paar eeuwen, of nou een eeuw geleden, ergens in een hutje binnenstapt. En ja, het is ontzettend sfeervol. Dus op de grond ligt een bruine vloerbedekking en ja... In het midden van de hut staat een potkacheltje en dat haardvuur dat knappert behagelijk. Het is er ook flink warm, ja. En we zijn aan de rechterkant van de hut neergestreken en om ons heen, ja, we zien allerlei subtiele hints naar Frederik van Ede, foto's, platte gronden van hoe het er vroeger eruit heeft gezien. Maar we zijn ook zeer hartelijk ontvangen door Liesje. Die heeft de kaarsjes aangestoken. Die heeft dus de potkachel aangeswengeld voor ons.
Ja, dus zonder twijfel zit we hier op de beste opnamelocatie. Ja.
En ze komt straks ook nog binnen met een kopje thee waarschijnlijk. Dus nou, we zijn echt... Ja, je blijft ook gewoon kijken. Want je ziet overal dus en hints naar Frederik van Ede, maar ook... Ja, aan de muur hangt een lijstje met katten die hier ooit hebben gewoond en niet meer onder ons zijn. En nou, bloemetjesgordijnen zijn zelf genaaid. Nou, goed, ik hoop dat je een beetje een beeld hebt. Het is kort gezegd geweldig.
Ja, zeker. En we zitten hier dus met Norbert Peters. Je hoorde hem net al even. Hij studeerde archeologie en filosofie aan de Universiteit van Leiden. Als botanisch filosoof schrijft en spreekt hij op het snijvlak van filosofie en botanie. En daarnaast doseert hij ook aan de Universiteit Leiden. Hij schreef onder meer Botanische Revolutie, de plantenleer van Charles Darwin. Dag Norbert.
Ja, mooi, welkom.
Ja, dat je hier met ons bent.
Een hele bijzondere locatie, toch?
Ja, het is wel echt de mooiste locatie ooit van een podcast, denk ik. Ja. Hè?
Ik was er nog nooit geweest. Ik wist ook niet dat dit nog bestond. Het is dat ik ging het opzoeken. Of in ieder geval kwam ik tegen dat er dus nog een aantal van die hutten zijn. En dit is het dus. Ja, dit is de schrijvershut van dan Frederik van Ede.
Literaire grond. En we gaan het hebben over dus een denker die daar van alles mee te maken heeft. Namelijk met Henry David Thoreau. Een Amerikaans denker, geboren in Concord in de state of Massachusetts in 1817. Hij overleed daar uiteindelijk in 1862. Concord is een vrij klein plaatsje, maar zowel in de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog speelt het een belangrijke rol als in de literatuur. Thoreau was schrijver, dichter, filosoof en bioloog. En eigenlijk pas op postuum kreeg hij grote bekendheid. En zijn bekendste werk is dus Walden, or Life in the Woods, gepubliceerd in 1854. En vooral ook zijn denken over burgerlijke ongehoorzaamheid geeft hem bekendheid. Iets wat ontstaan is tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. En heeft een grote invloed gehad onder meer op Gandhi en Martin Luther King. Zegt op die voorvechters voor geweldloos protest. Maar laten we beginnen bij Walden, Norbert. Want wat is dat voor boek dat er een hut in Nederland naar genoemd is?
Ja, dat is het is een bijzonder boek. Het is ook een gek boek. Als je het ook begint te lezen, denk je ook aan het begin vooral ook van... Het is eigenlijk een beetje bekend geworden om natuurbeschrijvingen, zijn natuurbelevingen. Misschien ook wel even goed om uit te leggen. Hij heeft op een gegeven moment dus besloten om 2 jaar zich terug te trekken in een zelfgebouwde hut aan de rand van het Waldenmeer. Wat is inderdaad vlak buiten Concord ligt, zijn geboorteplaats. Dat is eigenlijk een beetje op het landgoed van... Nou, zijn leermeester, mentor Ralph Waldo Emerson. Die heeft een stuk grond gekocht met pekdennen erop aan dat meer. En daar mag hij dan verblijven. En daar heeft hij dus een klein huisje gebouwd waar hij 2 jaar in vertoeft. En daar schrijft hij dan ook over. Hij heeft er ook nog een bonenveldje naast aangelegd. En het was dan vooral het idee om self-reliant te zijn. Hè? Dus self-reliance, een soort zelfredzaamheid, autarkie na te streven. En ook simpliciteit, eenvoud in het leven. En dus echt weer handarbeid, je eigen brood bakken, je eigen veldploegen, vissen. Alles zelf doen om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Het is niet heel erg in de wildernis. Er ligt zelfs, sterker nog, er ligt een spoorbaan naast die naar Boston toe gaat. Dus heel wild is het niet. Het is wel eens verkeerd begrepen aan het begin. Het heet natuurlijk Life in the Woods. Maar ja, goed.
Relatieve woods.
Wat is een
woods?
Ja.
Dat bleek dus gewoon een productiebos te zijn. En het bleek dus ook helemaal niet iets te zijn wat helemaal in de wildernis lag. Maar het is wel heel invloedrijk geworden. Omdat, ja, zeker voor Amerikanen is het denk ik ook wel een gekke Amerikaanse filosoof. Het is namelijk een filosoof die... Zeker in dat Walden heel erg fulmineert tegen het optimisme van de tijd. Toch ook nog wel een beetje de verlichtingsgedachte, technologisch optimisme van zijn tijd. Hè? De komst van de spoorweg, de telegraafpalen. Je krijgt natuurlijk ook langzaam de trek naar het westen. Hè? Al die pioniers, goudzoekers, pelsjagers die allemaal naar de westkust toe gaan. In die tijd is men eigenlijk heel tevreden en positief over de vooruitgang die wordt behaald. En hij is daar eigenlijk heel negatief over. En dat is wel heel kenmerkend voor Walden, waarom denk ik ook het wel invloedrijk is geworden. Dus
En ook hier dus in Nederland invloedrijk is geworden. Want het wordt ook hier in Nederland gelezen. Althans, na zijn dood krijgt het wat meer bekendheid. Maar ook al voor zijn dood wordt het wel al wat meer gelezen. Onder andere dus Frederik van Ede leest het. Maar ook bijvoorbeeld de natuurbeschermer Jacques P. Thijssen. Er zijn meerdere Nederlanders die ook bekend zijn geworden met natuurbescherming onder andere. Die hem lezen. En Frederik van Ede leest hem en... Ja, die krijgt gewoon een gevoel van... Hij ziet hem op een gegeven moment een huttenkolonie... waar hij ook langs loopt. En dan zegt hij, ja, ik wil gewoon in zo'n hut wonen. In zo'n bos.
Dat wil ik ook.
Ja, ik wil ook, net als Thoreau... Hij wilde dan niet in een in zijn eentje. Dat wilde hij niet. Dat had hij liever niet. Hij wilde een commune. Het is eigenlijk een socialistische commune geweest. Heel kort maar bestaan. Eigenlijk 9 jaar. Dus 1898. Als ik het goed zeg. Ja, 1898 wordt het gesticht. Eigenlijk op hele slechte grond. Hij heeft het idee dat hij daar een soort tuinen kan aanleggen. Maar de zandgrond is eigenlijk niet heel handig voor tuinbouw. Het is dan ook wel een project wat een beetje... Nou ja, het slaagt niet helemaal. Zo beginnen die communes wel. Beginnen natuurlijk vaak heel erg idealistisch. Van, hè, er was een gemeenschap van goederen. Het ging niet om monetair bezit. Er was een bakkerijtje. Dat deed het op een gegeven moment ook heel goed. Er was ook wat vrevel kwam daaruit voort. En ja, maar eigenlijk lukt het niet echt goed. Hij laat er op een gegeven moment ook psychiatrische patiënten laat hij er ook uitrusten. En je ziet ook dat hij ook hij is heel erg kritisch over ook waar Nederland heen gaat. En heeft toch een beetje een soort socialistische gedachte. Die hij dus tot uiting wil brengen in die commune. Maar het heeft een heel kort leven eigenlijk.
Ja. Kortom, Amerikaanse inspiratie naar in de natuur. En dat komt helemaal tot in Nederland door. Er komt nu een kopje thee aan. Oh, dan wachten we even. Zullen we even open?
Ja, ik doe wel even open, want de deur.
Het is een moeizame deur, ja.
Ik hoop niet dat hij te sterk is. Want dat is een grote pot. Doe er maar 2 zakjes in.
Goed hoor. Kan geen kwaad.
Hartelijk dank.
Nou kom ik verder even niet. Dan zijn jullie mogen, hè?
Helemaal goed.
Zijn super voorzien.
Hey, we zeiden net, we zitten hier nu in Nederland. Tot zover gaat dus al de invloed van Thoreau ook al begin vorige eeuw. Wat zijn belangrijke gedachten die hij in Bolden of in zijn bredere werk neerzet? Wat maakt dat hij zo tot over de hele wereld gelezen wordt?
Ja, ik denk dat nou ja, voor een deel is dat het Bolden or Life in the Woods. Hij beschrijft het zelf als 2 Elysische jaren die hij doorbrengt aan de rand van dat Boldenmeer. En hij is daar heel veel bezig met het observeren van de natuur, het bestuderen van de natuur. Daar ook natuurbeschrijvingen van maken, mijmeringen die hij heeft als hij langs de kant van het meer loopt of gaat vissen of in een bootje ronddobbert. Daar is hij heel bekend om geworden. Maar ik denk dat het boek, het begint een beetje raar. Als je Walden begint, dan verwacht je misschien meteen van, oh, we krijgen daar prachtige beschrijvingen van de plek waar hij zit. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het begint met economie. Maar dan moeten we meteen bij Thoreau denken van, hij introduceert nooit zomaar een woord. En als hij een woord introduceert, dan doet hij daar ook vaak wat vreemde dingen mee. Dus economie zouden wij denken misschien aan een soort bruto nationaal product of zo van Amerika. Of de economische groei in Amerika. Maar hij gaat eigenlijk terug naar de Griekse oorsprong van het woord. Oikos nomos, huishoudkunde. En ja, vertrekt eigenlijk dus ook vanuit de huishoudkunde. En dan een huishoudkunde die heel erg uitgekleed is. Die echt teruggaat naar wat hij daar noemt de essential facts of life. En dus hij heeft hoog in het vaandel bijvoorbeeld, ja, zoals makelaars zeggen, locatie, locatie, locatie. Zegt hij simplify, simplify, simplify. Het gaat hem er heel erg om dat hij zich terugtrekt uit dat maatschappelijke leven. Dat doet hij niet helemaal, maar goed. Hij trekt zich terug uit het maatschappelijke leven om als eenling te wonen in een zelfgebouwd hutje aan de rand van dat meer. En daarmee ook kritisch te reflecteren op waar gaat eigenlijk de Verenigde Staten naartoe? Zijn we niet allemaal een beetje gevangen in het idee van vooruitgang? Zijn we niet allemaal gevangen in het idee van een toch een soort technologisch optimisme? Moeten we wel zo optimistisch zijn over de spoorwegen die worden geïntroduceerd, de telegraafpalen die er komen, maar zelfs ook de mode. Dus hij gaat dan in die economie, dan neemt hij eigenlijk 3 dingen, een onderkomen, voedsel en kleding. En dan ook weer per item gaat hij dat ook weer vereenvoudigen. Zo zegt hij bijvoorbeeld, ja, zijn wij nou zoveel beter af in al onze kleding dan de savages die wonen bijvoorbeeld op vuurland. En dan beschrijft hij hoe Darwin in vuurland komt en hoe die beschrijft dat de vuurlanders daar om een vuur heen zitten zonder enige kleding aan. Terwijl het daar toch knap koud is en al die Engelsen zitten allemaal in dikke kleding. En die zitten te rillen voor dat vuur en die vuurlanders zitten enorm te zweten voor dat vuur. Dan zegt hij ook van ja, zijn we niet ons te veel aan het
aan het kleden? Zijn we niet ook te veel mee aan het gaan met de moderne mode? Wat heb je eigenlijk nodig als mens? Hij waardeert ook heel erg de gaten in iemands kleding. En dat waardeert hij, want dat geeft die kleding ook wat karakter. En laat ook zien dat degene die het draagt, dat hij ook echt wat onderneemt in zijn leven. Maar ook het onderkomen, heel eenvoudig, heel simpel. Hij zegt op een gegeven moment, ja, je kan praktisch wonen in een kast. Nou gaat hij niet in een kast wonen, maar hij gaat dan in een klein zelfgebouwd huisje wonen. Dat vindt hij ook heel belangrijk.
Maar vindt hij dat zeg maar belangrijk als individueel principe? Van dat hij daar zelf een idee of een verlangen bij heeft? Of vindt hij zeg maar voor het grotere geheel belangrijk? Dat we als maatschappij meer zulke keuzes maken?
Nou, daarin is hij heel dubbel. Hij zegt aan het begin van het boek, ik schrijf dit boek in de ik-persoon. Mm-hmm. Dat is heel ongebruikelijk in die tijd, zeker voor filosofische werken. En dan zegt hij van, omdat ik maar hele geringe ervaringen heb. Ik ben heel erg beperkt door wat ik zelf heb ervaren. En dat ga ik ook opschrijven. Ik ga niet andere mensen ook de les lezen van wat ze moeten doen. Hij zegt ook niet van, andere mensen moeten ook in een hutje zelfvoorzienend gaan leven. Hij ziet het echt als een persoonlijk project. Waarmee hij dus ook niet een aanspraak doet van, nou, andere mensen gaan ook allemaal self-reliant leven. Ga ook allemaal in je eigen onderhoud voorzien. Maar tegelijkertijd denk je van, ja, maar er zit natuurlijk wel iets van maatschappijkritiek in. Dus hij spreekt ons wel een beetje aan. Van, hebben wij al die kleding wel nodig? Hebben wij dat onderkomen wel nodig? Hij grapt bijvoorbeeld over, wij kunnen geen huis meer maken. Dan zegt hij, hoe raar is dat eigenlijk? Er is geen vogel, geen dier wat niet zijn eigen onderkomen kan maken. En wij vinden het dan vooruitgang dat we dat niet meer hoeven te doen. We kunnen een huis huren, een huis kopen. En dan zegt hij, ja, maar bijvoorbeeld het bezit van een huis. Wie bezit er eigenlijk tegenwoordig nog een huis? Wie bezit er eigenlijk een appartement? Je huurt het. En zelfs als je het koopt, is het eigenlijk officieel niet van jou. En dus dan zegt hij ook, is dan niet de Native American in zijn tipie, is die rijker niet dan dat jij bent in je huurhuis in New York, zeg maar. Daar zet hij vraagtekens bij. Of je wel kan spreken dat je dan rijker bent. Of dat we verder vooruit zijn. Dus hij vindt dan zo waardevol dat hij dan zijn eigen huis heeft gemaakt. Maar ook in voedsel. Ja, ook echt dat hele karige gewoon. Hij gaat zelfs later in het boek gaat hij ook zeggen, ja, moet je niet eigenlijk vegetarisch worden? Ja. Hij vindt het toch ook wel ongepast om nog steeds dieren te eten. En op een gegeven moment ook te vissen. Hij zegt, ja, mijn liefde voor de natuur is gekomen door het vissen. Is gekomen door het vogelen. En dan het jagen op vogels natuurlijk. Maar op een gegeven moment zegt hij, ja, op een gegeven moment moest ik mijn geweer laten staan. Ik kon het niet meer verkroppen om vogels uit de lucht te schieten. En op een gegeven moment wil hij ook zijn hengel laten staan. Hij kan het eigenlijk ook niet meer verkroppen. En vraagt dan ook inderdaad van, ja, is het niet beter om gewoon plantaardig voedsel te eten? Of dan grapt hij op een gegeven moment over een boer bij hem in de buurt. Die zegt dan, ja, maar je moet wel vlees eten, want dan krijg je sterke botten van. Anders krijg je slappe botten. En dan zegt hij, ja, maar die koe heeft hartstikke sterke botten. Staat de hele dag niks anders te doen dan gras te grazen. Waar heb je het over? Hè? Dus dit soort kritieken, ook af en toe een beetje een steek onder water. Ook af en toe heel, heel scherp of heel erg op een woord zitten. Dan zegt hij bijvoorbeeld op een gegeven moment van, a penny for your thoughts. En dat gaat hij dan heel letterlijk nemen. Van, ja, wat is jouw gedachte waard? Als het maar een penny is, of de penny post, dan zegt hij, wat is jouw gedachte, wat is jouw bericht waard? Als je maar een penny betaalt om het te versturen, is dat niet veel meer waard? Hij gaat ook heel vaak met dat soort woorden gaat hij dan aan de haal.
En überhaupt is heel observerend, als je ook zegt, goh, hij kijkt naar die koe en hij denkt, die heeft ook geen vlees nodig. Dus ook een beetje uit het leven gegrepen, anekdotes, voorbeelden die hij omsbouwt eigenlijk tot de maatschappijkritiek.
Maar hij pakt terug op dat oikos van de Grieken. Ja. Is dat voor hem ook filosofisch een belangrijk vertrekpunt, zeg maar?
Ja, ik denk het wel. Hij heeft kort kunnen studeren door een beurs. Hij heeft 4 jaar aan Harvard College gestuurd. Heeft die klassieke talen gestuurd, vooral filosofie, maar ook wiskunde en natuurkunde. En je ziet dat hij heel veel op klassiekers teruggrijpt. Dus we vinden heel veel verwijzingen naar de Griekse mythologie en ook maar Homerus. Ook vinden we heel veel Oosterse filosofie, Oosterse wijsheden. Hij plukte van alles en nog wat overal vandaan ook al een beetje hoor. Maar het is op zich wel altijd op een manier aangewend die interessant is. Hè? Dus dan zegt hij op een gegeven moment, ja, zijn die 12 werken van Hercules nou daadwerkelijk zo zwaar? Vergeleken met een normale dagloner, hè? Een arbeider. Hè, want die werken van Hercules waren wel zwaar, maar dat zijn er in ieder geval maar 12. En die zijn op een gegeven moment opgehouden. Terwijl dit gaat maar door. Hè, je bent echt geketend aan je kantoorbaan, hè? Of aan je werk in de fabriek. En ja, jij krijgt bijna een soort van gedachte van mythe van Sisyphus. Hè? Dat je dus en dat hij ook echt bekritiseert van ja, je bent maar aan het werken en aan het werken en aan het werken. En je weet eigenlijk ook niet eens meer zo goed waarvoor je dat nog eigenlijk aan het doen bent. Want alles is ook een last. En dan zegt hij op een gegeven moment van, iemand die erft een boerderij. En dan zegt hij, wat verschrikkelijk dat je een boerderij hebt geërfd. Dan denk je van, wat raar om te zeggen. Maar dan zegt hij, ja, maar dat is een enorme last die jij op je schouder daar hebt genomen. Kan je niet beter in de wei worden geboren en worden gezogen door de wolvin? Dat zijn dat soort grappen die hij dan heet het maakt. Maar ja, ik vind daar wel wat in zit. Ik vind dat wel op een bepaalde manier scherp. En ik vind het ook inderdaad, ja, het laat ook wel zien dat hij ook wel heel erg wil laten zien van ik heb ook echt wel wat gelezen. En ik wil ook echt wel dat op een andere manier gaan toepassen. Mm. Op een andere manier gaan inzetten om wat te zeggen. En we zitten natuurlijk in een heel christelijk Amerika nog ook. Hè? We zitten echt nog toch wel voor een deel toch ook wel in dat Puriteinse Engeland. In dat Puriteinse Amerika. Dat is wel een tijdje geleden alweer. Er zijn al wel wat andere ontwikkelingen. Maar je ziet toch wel dat. Ja, dat was niet niks om in één keer Oosterse wijsheden daarmee op de prop te komen. Om dat te gaan lezen ook. Dus in die zin. Ik ben alleen nu even je vraag kwijt.
Nou, en het geldt voor al deze dingen dat die. Een beetje de vraag stellen is een beantwoorden of zoiets-achtig principe toepast van. Waarom hebben we die kleding nodig? Impliceert hij daarmee ook een antwoord? Of komt hij nou oprecht ook op met een soort voorstel? Je zegt hij houdt het heel erg bij zichzelf. Maar zegt hij wel van ja. Dit is voor mij wel hoe ik het dan uitboetseer. Ik maak mijn eigen kleding.
Het is ontzettend praktisch. Daarom denk ik ook wel dat zo'n Frederik van Ede heel makkelijk met hem aan de haal kon. Want hij geeft zelfs bonnetjes. Dus hij laat ook weten hoe duur was dat dan om zo'n huis te bouwen. En hij heeft een klein bonenakkertje laten aanleggen. En hij vertelt ook van hoeveel opbrengst hij daarvan heeft. En dan laat hij ook zien hoe makkelijk het is om in je eigen onderhoud te voorzien. Dat zegt hij natuurlijk al een beetje vanuit de luxe van. Kijk, je moet je natuurlijk voorstellen dat. Als je maar ver genoeg teruggaat in de geschiedenis, dan is zelfredzaamheid een noodzakelijkheid. Het is onmogelijk om te denken dat je een jager-verzamelaar, die moest gewoon in zijn eigen onderhoud voorzien. En dan was je er gewoon geweest. Dus het is bij hem ook al, misschien toch ook al stiekem een beetje de luxe, dat je daarnaar kan terugkeren.
Ja.
Naar dat zelfvoorzienen. Dus je bent er ook al heel erg ver van weggeraakt. Maar hij is heel praktisch, ook met kleding inderdaad. Je hebt één goed stuk kleding nodig, dan kan je zo 20 jaar mee doen. En een huisje, nou, zoveel kost dat. En je kan ook een kist kopen, zo duur. En dus hij geeft wel echt ook praktische tips op een bepaalde manier. Hij laat wel heel duidelijk ook, het is geen doorgestoken kaart. Hij laat wel echt in zijn kaarten kijken. Hij vertelt wel wat hij echt heeft gedaan. Het is niet een droomproject wat dat betreft.
En je zegt dat er zit een vooruitgangskritiek in. Dit is met deze gewoon soort. Ja, common sense-achtige vragen stellen van joh, kijk nou eens naar dit, hoe kan dat? Gaat hij ook in op een soort filosofische ondergrond in zijn eigen beweging van goh, en ik zie een ander wereldbeeld vormen? Of ziet hij eigenlijk meer van hey, ik herken me niet in het hedendaagse vooruitgangsdenken, deze beweging kan ook?
Ik zou denken in zekere zin wel. Kijk, het is niet een filosoof. Als bijvoorbeeld een Kant die echt een heel project heeft. Een kritisch project met 3 delen. En daar een epistemologie heeft. Een ontologie, moraal, filosofie. In Thoreau vind je heel veel sporen wel terug van die onderwerpen. Maar het is niet een systematisch denker in die zin. Wat niet wil zeggen dat hij niet met een andere blik probeert te kijken naar de omgeving om hen heen. Dus hij schrijft bijvoorbeeld op een gegeven moment. Ja, mensen hebben alleen maar ogen voor de zaden die ze zelf eten. Alleen maar voor de maïskolf, alleen maar datgene wat op het akkerland staat. Men heeft helemaal geen ogen voor de zaden die aan de bomen groeien. Sterker nog, tot zo'n. Mensen hebben er zo erg geen oog voor. Dat ze ook bijvoorbeeld denken dat dingen spontaan kunnen opkomen, planten. Dat planten niet eens een zaadje komen. Dus mensen kijken niet goed. Of ze kijken wel, maar ze zien niks. En dat is bij Thoreau altijd een belangrijk punt. Kijk goed. Wat zie je nou? En dan zie je ook dat die hele. Ja, het zijn soms ook gewoon kritieken die. Het zijn soms ook gewoon heel gevat. Dus bijvoorbeeld bij de Telegraaf, dan zegt hij van God, dan kan je dus nu nieuws krijgen. Er is een transatlantische telegraafkabel. We kunnen nieuws krijgen uit Engeland. En dan daarna hoor je alleen maar roddels over de Engelse prinses of zo, weet je wel. Dus je krijgt helemaal geen. Dan krijg je wel nieuws. Krijg je wel iets wat de moeite waard is ook om te beluisteren. Of de spoorweg. Is dat nou wel vooruitgang? Want we rijden daar toch eigenlijk over. Hij zegt op een gegeven moment die Bielsen waarop die spoorlijn ligt. Dat zijn mensen. De sleepers, en dat wordt ook in het Engels kan je dat sleepers noemen. En dat gebruikt hij natuurlijk ook om met een dubbele betekenis van. Dit zijn ook op een bepaalde manier slaapwandelende mensen, want ze rennen allemaal in dat fuik van die moderne samenleving en die industrialisatie. Maar tegelijkertijd, zij hebben met hun leven betaald voor het feit dat jij met een kaartje de trein kan gebruiken. En dat vergeten we bijna direct. Dus dat zijn wel. Ja, dat is denk ik een andere manier van kijken. En daarmee wordt hij ook wel eens een romanticus genoemd. In de romantische traditie, zoals we ook in Europa een romantische traditie kennen. En Ik denk ook dat hij vergelijkbaar is met denkers als een Jean-Jacques Rousseau. Misschien ook Karl Schiller. Dus er zitten zeker wel ook overeenkomsten. Überhaupt dat hij alles de hele tijd zit om te draaien. He, wat beschaafd is eigenlijk onbeschaafd. En wat onbeschaafd is eigenlijk beschaafd. Wat is een hoger leven leiden? Hij zegt op een gegeven moment ook van... Is niet een jager of een pelsjager? Zat hij niet gewoon veel dichter bij de natuur dan de filosoof? Is hij niet veel meer een deel ook van de natuur? Dat is ook wel iets wat hij heel graag wil. Part and parcel of nature zijn. Zo leven dat hij daar onderdeel van uitmaakt.
Het is ook wel, zijn ook wel gedachten die, denk ik, in onze tijd wel aanspreken. Of die we misschien wel herkennen, dit soort kritieken. Maar in die tijd, 1854, of waar moet het ook weer plaatsen? Rond die tijd. Natuurlijk niet zo vanzelfsprekend waren. Hè? Wat je net al zei, het is een heel erg optimistische tijdgeest eigenlijk.
Zeker. Hoe past dit Walden-project en een soort de hele performance die hij mee neerzet, zo noemde het wel van tevoren even met elkaar, dat hij dat helemaal zo neerzet. Hoe past dat breder in zijn denken over natuurvooruitgang? Zitten andere werken dat in dezezelfde lijn?
Absoluut. Ja. Dus hij zei bijvoorbeeld het essay Walking, dat is een lofzang op het wandelen. En dan zegt hij, ja, we lopen alleen maar. We lopen altijd van A naar B. Iedereen loopt met een doel. En je loopt niet zomaar gewoon om het lopen. En dan gaat hij walking schrijven. En dan zegt hij van, ja, ik heb maar heel weinig wandelaars in mijn leven ontmoet. En dan gaat hij de art of walking. Er zijn maar heel weinig mensen die de kunst ook van het wandelen verstaan. Hij grapt op een gegeven moment zelfs dat het goedkoper is om te wandelen naar Boston dan een trein te nemen. Of efficiënter is. En dan denk je ook van, ja, hoe kan dat nou? Natuurlijk is dat niet efficiënter, weet je. Dat is best wel een end, weet je. Het ligt op zich niet heel ver buiten Boston. Maar goed, als je te voet moet, is dan nog een stukje lopen. En New England is vrij heuvelachtig, laten we zeggen. Ja, dan zegt hij, ja, maar oké, maar neem eens die prijs van het kaartje. Hoe lang moet je daarvoor werken om zo'n kaartje te krijgen? Stel dat je daar 2 dagen aan kwijt bent. Ik kwam wel in 2 dagen, makkelijk kan ik naar Boston toe lopen. He, dus dat soort grappen, dat maakt hij dan. En ik vind het zo, het is zo, als je het nu leest. Kijk, het is natuurlijk een 19e eeuws boek, dus je moet er echt wel moeite in steken. En het helpt ook echt wel om wat meer eromheen te lezen, om het een beetje te kunnen plaatsen. Want het is ook een krankzinnig boek op een bepaalde manier. Er zitten af en toe onderwerpen in. En dan heeft hij sounds. Nou, dan gaat hij alleen maar over geluiden die hij dan in de omgeving hoort. Wat hij ziet als een soort taal. Of visitors. En dan heeft hij het vooral over dieren en andere dingen die hem komen opzoeken. En vooral eigenlijk niet zo heel erg gek veel mensen. Dus het is een raar boek, maar het is zo op een bepaalde manier zo modern ook. Dus wij leven op een bepaalde manier in een vergelijkbare tijd, denk ik namelijk. Wij leven ook in een tijd van technologisch optimisme, vooruitgangsdenken, geloof in wetenschap, geloof in economie, en kapitalistische economie. En nou zijn bij ons de kritische geluiden veel bekender. En dat was in Thoreau's tijd nog helemaal niet het geval. Maar we leven wel heel erg in een vergelijkbare tijd. Sterker nog, ik vind het af en toe verbazingwekkend dat hij niet als een soort boegbeeld naar voren wordt geschoven van een hele hoop hedendaagse trends. Hij is de eerste die toch, en zeker in de Verenigde Staten, die een tiny house movement begint op een bepaalde manier.
Ja, waar we nu zeg maar letterlijk in zitten.
Ja. We zitten lekker in zo'n tiny house. Het ontspullen. He, dus we zitten hier in dat huisje. Nou, dat is Thoreau zou hier gek worden.
Ja,
zoveel spullen staan hier.
hij
schept daar ook over op, hoor. Hij heeft een bed, een bureau met een slot erop, wat boekjes. En de 3 stoelen, daar is hij ook heel trots op. 1 stoel voor zichzelf, 1 voor een vriend en de derde voor de maatschappij. En hij wilde bijvoorbeeld, op een gegeven moment wilde hij geen deurmat. Want die moet hij dan elke dag uitkloppen. Of dan heeft hij 3 stenen verzameld en legt hij in de vensterbank. En dan beginnen die stof te vergaren en dan gooit hij die weg. Omdat, ook daar heeft hij dan van die hele gekke redenaties als in de natuur valt nooit stof. Het valt alleen maar binnen in huizen. Ja goed, ik weet niet eens wat je daarmee moet met zo'n gedachte. Maar het is wel heel aardig geobserveerd op een bepaalde manier. Dus, maar wat ik al zei, het is echt een modern denker. Zeker als je dit leest, dan denk je toch gewoon, oh, dat had hij eigenlijk ook. Dat kan je vandaag nog steeds schrijven. Sterker nog, er zijn heel veel mensen die dit soort boeken nu aan het schrijven zijn. Dat je moet ontspullen. Dat je een simpeler leven moet leiden. Dat je moet ontkoppelen van te veel technologische afhankelijkheid. Dat je zelfredzaam moet zijn. Dat je, of meer zelfredzaam in ieder geval. Dat je, ja, dat is echt korrel op de molen van Thoreau, zou ik zeggen. Ja.
En als je kijkt naar zijn receptie toen de tijd. Je zei al een beetje van, in zijn tijd kreeg hij niet grote bekendheid. Als je ziet hoe de eerste reactie op het boek zijn, wordt het in die zin als een denken bekritiseerd. Want ergens klinkt het ook een beetje essayistisch inderdaad. Het zijn allemaal boeiende gedachten, maar daarmee kun je misschien ook makkelijker terzijde schuiven. Ja, iemand heeft gewoon grappige ideeën, allemaal hartstikke leuk en aardig. Ik ga daar weer verder met mijn systematische filosofie of weet ik wat.
Ja.
Hoe is hij in die zin opgepakt of juist bekritiseerd? Hoe past hij in die kanon?
Ja, en dan moet ik misschien een klein beetje terug. Dus hij heeft gestudeerd aan het Harvard College. Hij komt dan terug naar Concord, zijn geboorteplaats. En hij wordt eerst onderwijzer. En dan wordt hij eigenlijk vrij vlug ontslagen, want hij wil geen lijfstraffen uitdelen. En dan besluit hij met zijn broer, John Thoreau, besluit hij een school te openen. En die bestaat een tijd, maar zijn broer komt heel vroeg te overlijden. Die krijgt een tetanusinfectie door het scheren, een scheerongelukje. En hij overlijdt. En dan schrijft Thoreau als een eerbetoon aan die broer, schrijft hij A Week on the Concord and Mary McRivers. En dat beschrijft een tweeweekse kano-tocht die hij heeft gemaakt over die twee rivieren die een beetje soort ja in Massachusetts, New Hampshire liggen. En dat is eigenlijk heel erg vergelijkbaar met Walden. Daar zitten ook heel veel natuurbeschrijvingen in, ook heel veel beschrijvingen van die rivier. Maar dat verkoopt eigenlijk voor geen meter. Hij grapt op een gegeven moment dat hij 900 boeken in zijn bibliotheek heeft, waarvan hij 700 zelf heeft geschreven. Want dat zijn dus al die onverkochte exemplaren. En met Walden dreigt een beetje hetzelfde te gebeuren. Maar het wordt toch wel wat meer opgepakt. En hij is ook wel een beetje. Ja, hij krijgt toch een beetje een cultstatus. Ook nog wel in de laatste jaren. Want ze weten hem goed te vinden. En er komt ook wel wat kritiek. Dus bijvoorbeeld Edgar Allan Poe, de bekende Amerikaanse horrorschrijver. Ja, die heeft op een gegeven moment wel echt een enorme hekel gekregen aan dus die Amerikaanse transcendentalisten. Daar hoort die Thoreau bij. Daar hoort Emerson ook bij. Daar heeft hij een enorme hekel aan gekregen. Hij schrijft op een gegeven moment een klein pamflet tegen die, wat hij noemt, Frogpondians. En dan probeert hij een beetje die stijl na te doen van Thoreau en Emerson. Iets wat overdreven natuurbeschrijvingen soms. Iets wat overdreven citeren van allemaal wilde bronnen. Dus dan zegt hij deze, oh ja, er is nog een islamitische geleerde die zegt dit en dit en dat. En dat heeft dan ook helemaal niks te maken met wat hij dan op dat moment aan het vertellen is. Dus ja, ze steken ook wel een beetje de draak met hem. Ook wel een beetje steken ze de draak met die hele gedachte dat hij de wildernis in gaat. Niet dat hij schrijft dat zelf eigenlijk helemaal niet. Maar dat was een beetje het beeld wat ontstond. Het beeld was een beetje van, ja, hij zou die wildernis in gaan, maar als je dan gaat kijken, ja, dan woont hij dus gewoon vlak buiten Concord. Komen zijn moeder en zijn zus, die komen elke zondag komen die wat lekkers brengen. En er wordt op een gegeven moment zelfs gegrapt dat als zijn moeder met de eetbel luidt in de tuin, dat hij dan uit de bosjes komt gesprongen om aan de avondis aan te schuiven en zo. Dus het is ook, hij wordt ook wel een beetje, dit wordt ook een beetje belachelijk gemaakt. En misschien ook wel terecht. Het is ook wel een beetje. Je moet ook wel maar de luxe hebben, hè, om te gaan zitten ontspullen en simplify en 2 jaar te wonen. Zonder dat je eigenlijk echt hoeft te werken ook of zo. Hij werkt dan wel een beetje af en toe dit wat land meten. Maar het is toch wel gek. Het is gewoon een gekke.
En zie je dat hij ook breder opgepikt wordt in die soort vervreemding van de arbeidsprocessen. Zo is natuurlijk zoiets van Marxistische gedachten.
Mm-hmm.
Dat gevoel krijg je erbij. Wordt hij ook daarin zeg maar in een soort bredere kanon ingebed? Of blijft hij een wat wonderlijke. Ja, natuurman met zulke goede, interessante noties.
Ik denk dat hij wat meer een eigenheimer blijft. Al is het wel zo dat. Het is eigenlijk gek, hè, voor een Amerikaanse filosoof. Omdat Amerika is nog steeds het land wat hij bekritiseerde. Voor een deel. En natuurlijk voor een deel ook is het heel erg veranderd. Maar voor een deel is het nog steeds het land wat hij bekritiseerde. En het is wel eens opgemerkt door meerdere al, hoor. Dat je hebt bijvoorbeeld de Unabomber. Dat is een. Ted Kaczynski heet hij volgens mij. Die heeft op een gegeven moment bommen met de post verstuurd. Die naar universiteiten toe ging en andere plekken uit. Een soort verzet. En hij heeft ook een pamflet geschreven. Ja, ja, het Unabomber. Ik weet niet precies hoe het heet.
Manifesto, denk ik.
Het manifesto, ja. Een manifest heeft hij geschreven. Dat is het woord waar ik naar zocht. Hij schreef inderdaad dan een manifest. En ja, toch best wel veel van de kritiekpunten die de Unabomber noemt. Tegen de moderne maatschappij. En ja, die komen heel erg overeen met wat je bij Thoreau ook vindt. En dat is wel vreemd. Want Thoreau wordt echt op het schild gehezen in Amerika. Dat is een Amerikaanse held. Dat is toch wel een beetje de Amerikaanse filosoof. Ik bedoel, Emerson is er ook een. En je hebt er zeker nogal meer. Maar hij is wel echt een van de grote namen. En hij wordt ook heel veel gelezen. Terwijl toch, ja, zo'n Unabomber manifesto. Ik kan me niet voorstellen dat de Amerikanen daar nou heel erg warm voor lopen. Je kan het wel lezen, daar niet van. Maar ja, het is dus wel. En ook die Unabomber woonde ook in zo'n klein huisje. En probeerde ook self-reliant te zijn.
Ja, maar hebben we dan niet nu ook een beetje, zonder te expliciteren, een stapje gemaakt naar dat andere belangrijke werk van hem?
Precies. Ook wel een... je bedoelt dan denk ik het werk over
die civil disobedience.
Nog niet echt. Nee,
maar
nog niet
bij
echt.
Deze, maar
dat kunnen we zeker doen.
Het ging zo heel vanzelfsprekend.
Ja, dat ging vanzelfsprekend. Rolden we daarin en toen traineerde ik de boel. En hij... Het is ook zeker zo dat hij... In Amerika is hij eigenlijk... Misschien nog wel een stukje bekender. Ja, Walden is heel bekend. Maar wat misschien nog wel een tikkeltje bekender is zijn essay over burgerlijke ongehoorzaamheid. On the Duty of Civil Disobedience. Het heeft eigenlijk oorspronkelijk een andere titel. Maar het is bekend geworden onder die titel. En dat is enorm invloedrijk geworden. En dat is eigenlijk tijdens dat Walden verblijft. Dus nou, ik zei al even, hij woont naast Concord. Dus hij gaat een keer, volgens mij gaat hij zijn schoenen laten repareren als ik het goed heb. In ieder geval, hij komt de belastinginner tegen. Sam Staples. En die grijpt hem in zijn kraag. Want Thoreau is een hij is een belastingontduiker. Hij betaalt geen federale belasting. En hij moet dus naar de gevangenis toe. Nou, daar heeft hij maar één nacht gezeten. De volgende dag komt zijn tante, komt zijn borgsom betalen.
Episch verhaal.
Zeker. En ook al populair onder Amerikanen. Er zijn wel veel libertariërs die dat heel positief vinden. Dat hij ook geen belasting betaalt. Want hij wil dus vooral een kleine staat. Maar hij betaalt, en dat zegt hij ook meteen, ook in Walden. Hij betaalt geen belasting. Omdat de belasting wordt gebruikt onder meer voor het instand houden van de slavernij. En het is die... Ja, hij is daar zo op tegen. Hij is een vervent abolitionist. Ook in een tijd dat helemaal niet zo heel populair was. De noordelijke staten hadden dan wel al zelf slavernij afgeschaft. En ook intellectueel was daar wel commentaar op gekomen. Maar het is toch nog steeds uitzonderlijk dat hij een hele duidelijke positie daarin inneemt. En daar ook over schrijft. En hij schrijft dan dat essay. En dat is heel invloedrijk geworden. En vooral omdat die burgerlijke ongehoorzaamheid, civil disobedience. Je moet het een beetje... Dat woord dubbel, een beetje dubbel lezen. Civil heeft een beetje een dubbele bodem. Het is natuurlijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Dus de burgers staan op tegen iets onrechtsmatig wat zij vinden wat de staat doet. Dus het is een soort moreel appel vanuit de burgers om zich te verzetten tegen een onrechtmatige handeling van een staat. Maar er zit ook civil in de zin van civility.
Je doet
het beschaafd. Het is een beschaafd verzet. Het is niet dat je de boel in de hens gaat steken of wat ook of zo. Nee, je laat je ongenoegen duidelijk merken. Je verzet je ook. Je gaat bijvoorbeeld geen belasting betalen. Of je gaat protesteren. En dat is... Ja, dat is gewoon heel invloedrijk geworden. Tolstoy las dat bijvoorbeeld. Maar ook Gandhi leest dat. En ook Martin Luther King leest dat. En lezen daar toch ook wel een bevestiging voor hun eigen gevecht voor vrijheid. Of hun eigen gevecht voor tegen ongelijkheid.
En heeft dat later ook nog filosofisch weer? Bijvoorbeeld Hannah Arendt, die doet toch ook best wel veel met burgerlijke ongehoorzaamheid. Weet jij dat toevallig? Of zij dan zich ook weer heeft laten inspireren door...
Durf ik niet te zeggen, nee. Ik ken eigenlijk het werk van Hannah Arendt niet goed.
Nee.
Dus dat zou goed kunnen. Het zou goed kunnen dat ze ervan op de hoogte is.
Maar en misschien een parallele vraag naar daaraan. Is dit een filosofische werk? Of is het in die zin ook een essayistische werk? Ook weer van dat hij zegt, joh, als je het niet mee eens bent, dan kun je deze middelen inzetten. Of zet ik deze middelen in? Hè, dat het goed bij zichzelf houdt. En zegt van ja, gewoon op een soort common sense-achtige manier ook weer. Of legt hij hier iets meer een fundament onder?
Ja. Het is niet praktisch zoals Walden. En ik weet ook niet of je het echt een fundament kan noemen. Ik vind wel bijvoorbeeld... Laat ik één citaat noemen. Dan daar merk je wel al aan wat de portée is. Hè. Dus hij schrijft op een gegeven moment... Under a government which imprisons any unjustly... the true place for a just man is also a prison. En dus dat is... Ja, kijk, dat is natuurlijk wel... misschien een tikkeltje te idealistisch, want any unjustly imprisoned man, woman, ja goed, dat ik bedoel, dat is, ik kan me goed voorstellen dat ook hier bijvoorbeeld in de Nederlandse staat dat er ongetwijfeld misschien personen aan te wijzen zijn. En moet ik dan daarom ook in de gevangenis gaan zitten? Maar het stelt je wel die vraag om die verantwoordelijkheid misschien te nemen van, kijk, je kan natuurlijk stemmen en dat is allemaal leuk en aardig, maar hij heeft bijvoorbeeld heel veel moeite met het feit dat op een gegeven moment de federale overheid zegt dat er een fugitive slave law komt. Dus voortvluchtige slaven die met gevaar voor eigen leven van een plantage zijn gevlucht. En vaak naar Canada toe gaan. Hè. Je had dan de Underground Railroad zoals dat heette. Mm-hmm. Want in Canada konden ze die dan niet oppakken. En dat had dus te maken met die fugitive slave law. Dus op een gegeven moment werd het zo dat die noordelijke staten die konden wel beslissen dat ze geen slavernij deden. Maar als daar voortvluchtigen waren, dan moesten ze die aangeven. Nou, daar is hij zo ontzettend kwaad over dat dat moet, dat dat federaal wordt doorgeduwd. Dat hij eigenlijk zelfs misschien wel een beetje terugkomt op zijn eigen burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat hij vindt dat je misschien nog wel iets ongehoorzamer mag zijn dan, en dat misschien op een iets minder fatsoenlijke manier mag doen. Maar hij roept je wel heel erg op. En ik denk dat zit ook wel een beetje in Walden, in dat ik-perspectief. Het gaat om zijn ervaringen, maar het gaat ook heel erg om, ja, wat voor een ben ik er? Hoe moet ik handelen? Hoe moet ik leven? En dat hij die vragen zo centraal stelt, dat is denk ik wel heel belangrijk ook voor dat essay. Wat niet eens, als je het ook gaat lezen, een heel indrukwekkend essay is, waar je meteen ook ziet waarom iedereen dat heeft opgepikt. Maar zoals je ook net aan die quote hoorde, het roept jou wel op. Ja, moet ik niet eigenlijk in de gevangenis zitten als ik een just man ben, als de maatschappij unjustly is, als er onrechtmatige dingen gebeuren of onrechtvaardige dingen gebeuren, kan ik dat gewoon over mijn kant laten gaan? Kan ik mijn schouders erbij ophalen? En hij is echt iemand die zegt, nee, dat kan je niet. Je kan niet je schouders ophalen, je moet hier iets tegen doen. Alleen, wat zijn je middelen? En ik vind dat hij daar een heel mooi middel op een bepaalde manier aanreikt. Namelijk, ergens is die burgerlijke ongehoorzaamheid misschien daarom ook zo bekend geworden, dat vanwege dat fatsoenlijke is het heel lastig voor een staat om het neer te slaan. Het maakt het namelijk ook wel zo dat jij, ja, iemand die alleen maar daar op het grasveld staat met een spandoek of alleen maar zijn stem laat horen en jij stopt die meteen in de gevangenis of jij slaat in elkaar of doet er wat dan ook mee. Ja, dan voel je ook wel meteen van wauw, dat gaat echt.
Dat is gewoon disproportioneel.
Dat is disproportioneel.
Ja.
Kijk, als jij gewoon inderdaad met de hooivork het kapitool gaat bestormen, weet ik veel wat. Dat is een ander verhaal, denk ik. Om dan ben je ook zelf geweld aan het plegen. Maar als jij je natuurlijk geweldloos probeert op te stellen, dan maak je het zo duidelijk. Dan vergroot je eigenlijk het onrecht van wat die samenleving aan het uitdoen is. Vergroot je uit en volgens mij raakt het samengebald in zo'n actie. Waardoor het ook heel duidelijk is van oké, en nu moeten er meer mensen gaan opstaan om hier iets tegen te doen. He, maar wat natuurlijk niet makkelijk is, het is makkelijk gezegd dan gedaan. Wij zitten hier in het veilige Nederland, hier achter de Gamma, in het Hof van Heden. Het is toch anders natuurlijk en misschien makkelijk gezegd. Maar ik denk dat het daarom zo invloedrijk is geworden.
Ja. Ja. Grappig, nou, we hebben al iets over die receptie gezegd, nou, van hoe dat ook heel verschillend geïnterpreteerd kan worden, van dat Martin Luther King tot de Unabomber. Als je kijkt naar de filosofische receptie, is er wel een soort school uit hem voortgekomen? Of zie je dat er allerlei denkers op hem reflecteren in latere tijden? Of blijft in die zin ook een beetje een Eigenheimer had wel soort.
Nou, je hebt wel degelijk, zeker in Amerika, heb je natuurlijk wel degelijk natuurschrijvers eigenlijk gekregen. Denk aan een John Muir, maar denk ook aan een Aldo Leopold bijvoorbeeld. Dat zijn toch wel mensen die echt, ja, Thoreau lezen en dat op een bepaalde manier ook gaan doen. Op hun eigen manier natuurlijk wel, maar niettemin ook gaan doen.
Is John Muir van die National Parks in Amerika?
Ja, zeker.
Precies, de founding father, zeg maar, daarvan.
Ja, die zit daar hard voor, heeft gemaakt. En die heeft ook nog eens een keer Emerson op bezoek gehad. En dan vraagt hij ook aan Emerson of die wil slapen onder de grote reuzen sequoia's. Maar Emerson is al een beetje op leeftijd en die wil eigenlijk niet in de natuur daar slapen. Dat wordt ook wel eens vaker gezegd. Dat Emerson heeft een heel invloedrijk essay geschreven, Nature. En dan schrijft hij op een gegeven moment ook dat hij zichzelf een zwevende oogbal denkt te zijn ten overstaan van die enorme natuur. En mensen zeggen wel eens, Emerson heeft in woord geschreven wat Thoreau in daad gaat uitvoeren. Daadwerkelijk echt die natuur in en die natuurbeleving opdoen. En John Muir is inderdaad later van de Nationale Park, heeft zich hard gemaakt voor onder andere het Yosemite Park. En het beschermen eigenlijk van die kostbare Amerikaanse wildernissen. Ja. Die dreigden te verdwijnen.
Maar je zegt dat zijn dus natuurschrijvers, die putten eigenlijk inspiratie uit de manier van doen eigenlijk van Thoreau. In plaats van dat ze bijvoorbeeld dat hele anti-modernisme of anti-vooruitgangsdenken, et cetera, dat ze dat verder gaan uitwerken.
Ja, dat niet zozeer. Ze pakken het wel op. Dus John Muir maakt ook heel duidelijk, hè, je moet oppassen dat je niet op je knieën gaat voor de almighty dollar. Hè, op een gegeven moment wordt er willen ze een dam gaan aanleggen voor een watertoevoer naar Californië. En daar wordt dus onder andere een stuk wildernis voor, moet daarvoor op de schop. Ja, daar maakt hij zich heel kwaad over. En überhaupt maakt hij zich heel erg kwaad ook over die vooruitgang. Maar inderdaad, wat jij zegt, ja, het is niet dat hij dat dan vervolgens verder uitgekristalliseerd per se raakt in het werk van John Muir. Maar je ziet wel dat er echt iets is veranderd. Het wordt veel, veel vanzelfsprekender ook om een lans te gaan breken voor wildernisgebieden. He, dus
het is ook misschien een thema wat dan bloot wordt gelegd en waar mensen van zien van, oh, dit is ook mijn thema of zo.
Absoluut. Ja. Thoreau schrijft een keer in een later stuk, Huckleberry, schrijft hij van: moet niet elke stad, elk dorp een aantal hectare van oerbos eromheen hebben? Of erbij hebben? He, niet met hout om daar van alles nog wat van te maken, maar voor contemplation, voor nadenken, voor mijmeringen. Nou, zo kijken wij natuurlijk ook vandaag de dag toch ook wel vrij vaak naar de natuur. En ik denk dat we op een bepaalde manier ook die waarde wel... Wij zouden ook wel graag een bos willen naast de stad, weet je wel? Of een... maar dat is gek in zijn tijd om te zeggen. Want er werden gewoon nog bossen, ja, gewoon bij de hectares neergehaald. Ik bedoel, en dat werd ook echt heel optimistisch gedaan. Ze dachten echt, die lumberjack, die houthakker, die gaat erop uit. En die gaat de strijd aan met titanen. En die wint die met zijn hakbel. Walt Whitman, de bekende dichter, dicht op een gegeven moment over de Song of the Broad Axe, waarin hij zegt: in Europa slaan de mensen elkaar de hersens in met hakbijlen, maar wij pakken de hakbel gebroederlijk op om de wildernis te lijf te gaan. Om de primitive forest, to fell the primitive forest. Om de bomen te vellen daar. Dat optimisme, ja, je merkt wel dat sinds Thoreau is dat eigenlijk, ja, vindt dat heel veel, hoe zeg je dat? Ja, vindt dat heel veel gevolg. Dus, ja. Of het is heel invloedrijk. Ja.
En hij thematiseert het in ieder geval. Ja, tot aan de zaak dat we zelfs hier zitten. En dat is natuurlijk een beetje ironisch dat we dat hier tussen de Gamma en de Picnic Distributiecentrum in dit hebben. En dus schreeuwt deze hele plek ook de thematiek van Thoreau uit. Dankjewel Norbert. Volgens mij een ongelooflijk interessant verhaal over een eigenheimer, hebben we het gezegd. En ik denk interessant dat het zowel een eigenheimer is op het gebied van dat hij tegendraadse dingen heeft, maar ook een beetje ongrijpbaar is in zijn essayistische stijl. Allemaal boeiende noties neerzet, uit het leven gegrepen voorbeelden pakt. En ja, daarmee ook een beetje een soort eigenstandige positie inhoudt. Dus heel mooi. En we begonnen met Walden, het huis waar wij nu zitten, of in ieder geval een plek die daarop geïnspireerd is inderdaad. Thoreau woont daar 2 jaar. Daar leeft hij zelfredzaam, eenvoudig. En eigenlijk is dat ook een soort uiting tegen het optimisme, tegen de vooruitgangsgedachte, tegen de verlichting. Hij besluit dus echt de natuur in te trekken. Natuur moeten we een klein beetje relativeren in die zin dat er inderdaad een treinlijn langs zijn huis woont en zijn familie op bezoek kan komen. Zeker. Maar hij schrijft daar vanuit zijn hut, vanuit de boottochten die hij daar maakt, over de natuur, beschrijft de natuur, maar start eigenlijk heel klein bij economie, huishoudkunde. Wat zijn nou de essential facts of life? En dan zegt hij dat simplify, simplify, simplify. Juist niet alle moeilijke dingen er allemaal omheen bouwen, niet een groter geheel bouwen, maar als een eenling simpel aan de rand van een meer leven. En hij bespiegelt dan net op van hoe gaat het nou met de VS? Gaat dan bijvoorbeeld in op de trein, op de telegraaf, op de mode, en vraagt zich bij al die dingen af: zijn we nu beter af dan wat we in het verleden waren? Onderkomen, voedsel, kleding, dat zijn eigenlijk de essenties van het leven. Neem bijvoorbeeld kleding. Hij pakt dan dus zo'n anekdote die tot hem komt, dat inwoners van Vuurland zonder kleding daar kunnen rondlopen, terwijl het daar toch dicht tegen de Zuidpool aangaat. Dat zij helemaal geen kleding nodig hebben, terwijl die Britten die daar zitten te rillen bij een vuurtje. Die mensen zweten juist bij een vuurtje. Kortom, zijn we nou eigenlijk op vooruit gegaan dat wij zulke dikke kleren kunnen maken? Of ja, zijn we als mensen ook iets daarin kwijtgeraakt? Ook een onderkomen, joh, we kunnen zelf helemaal geen huis meer bouwen. We zijn helemaal vervreemd eigenlijk van die praktijk. We moeten daar iemand voor inhuren. Wat hebben we daar nou eigenlijk mee gewonnen? En uiteindelijk ook kijken naar de natuur, zegt hij. Ja, al wissende heb ik de wereld leren kennen, de natuur leren kennen. Maar op een gegeven moment begint zich ook af te vragen: ja, waarom moet ik dat eigenlijk doen? Moet ik niet vegetarisch eten? Kortom, eigenlijk al hele tegendraadse gedachten waarin die continu een soort omkering doen. Wat doet hij? Hij schrijft heel erg vanuit een ik-perspectief. Daarmee schrijft niet per se een project waarin hij zegt: ja, zo moet je leven. Tegelijkertijd is het een persoonlijk project waar hij natuurlijk ook wel het doorklinkt van: hey, dit is wel een goede richting. Waar put hij nou uit? Ja, uit Griekse literatuur. Hij heeft dus naar klassieke talen gestudeerd. Maar hij pakt ook Oosterse wijsheden erbij. Haalt dan ook weer gretig allerlei anekdotes en verhalen aan om zijn verhaal neer te zetten. Hij bouwt geen systeem, niet een systematisch denker. Maar wel een paar van die noties die je ziet. Bijvoorbeeld, kijk goed. En de mens ziet eigenlijk alleen maar wat hem direct tot nut is. Maar ja, kijk nou naar de natuur. Kijk naar welke veel grotere complexiteit die er is, de veelvuldigheid die daar is. Kijk bijvoorbeeld naar de menselijke prijs die voor een treinlijn betaald moet worden. Kortom, hij probeert eigenlijk om te draaien. Wat hoog is, is juist laag. Juist niet de filosoof is het meest in de wereld ingebed, maar de pelsjager staat het dichtst bij de wereld. Ander boek bijvoorbeeld dat hij schrijft is over walking. Het lopen, de kunst van het lopen. Dat doen we altijd ook weer doelmatig van A naar B. Maar ja, probeer nou eens gewoon te lopen om te lopen. En dan komt het thema als ontspullen. Juist minder spullen hebben. Tiny housing. Nou goed, het voorbeeld van waar wij nu zitten. Kortom, dingen eigenlijk die met aandacht leven, met weinig spullen leven, met tiny housing. Dingen die vandaag de dag noties zijn die steeds populairder worden. Maar die hij dus al in die midden van die 19e eeuw neerzet. Hoe kijken we naar de receptie van Thoreau? Dan krijgt hij in zijn laatste jaren wel een beetje een cultstatus. Daarvoor is hij toch relatief onbekend. En hij krijgt zelfs ook kritiek, wat natuurlijk altijd een goede vorm van erkenning is. Edgar Allan Poe met zijn pamflet tegen Emerson en Thoreau onder andere, waarin die ook wel belachelijk gemaakt wordt. En bijvoorbeeld van die Oosterse anekdotes ook er even zo ingestrooid worden. Wat ook weer die eigenheimerschap maar weer is bevestigd. Dan het hele belangrijke onderwerp van burgerlijke ongehoorzaamheid. Terwijl die ook heel bekend mee geworden is. En eigenlijk zie je daar een beetje zo'n vergelijkbare aanloop haast. Ook iets uit het leven, uit zijn eigen leven gegrepen. Hij komt in de bak voor belastingontduiking. Dat doet hij vanuit een overtuiging, die belastingontwijking. Omdat hij ziet dat inderdaad de slavernij gefinancierd wordt met zijn belasting. En dat wil hij niet. Hij was al in een vroeg stadium een abolitionist. En daarom schrijft hij net een boek over civil disobedience. Civil in de zin van burgerlijk, maar ook civil in de zin van netjes. Een boek wat gelezen wordt door Tolstoy, door Gandhi, door Martin Luther King. En ook dus weer in diezelfde essay-achtige stijl. De fugitive slave law, waarin gevluchte slaven echt moeten opgepakt worden, maakt hem zo boos dat hij zich afvraagt of nou altijd dat geweldloze verzet zo goed is. Maar hij doet echt een ethische vraag, een appel, vertrekkend van zijn eigen oppositie op van welke dingen kun je niet je schouders ophalen. En hij geeft dus met civil disobedience echt ook een mooi middel. Ik denk dat dat een heel ding is mooi. We zeggen wel eens vaker iemand is een essayist en filosoof. Dit is wel echt een klassieke essayist. En dus ook denk ik in de zin dat het goed leesbaar is. Dat het appellerend is. Dat het je aan beweging zet. Nou goed, met dus hier een hele duidelijke fysieke weerslag. Maar met de gamma en de picknick op de achtergrond. Een extra goede aanmoediging voor ons allemaal. Heel dankjewel Norbert. Dankjewel Judith. En hartelijk dank natuurlijk aan Liesje voor deze fantastische plek waar we kunnen zitten.
Graag gedaan.
En jij weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Volgend jaar zijn we er weer in 2023. We hebben al een paar prachtige afleveringen klaar liggen. Dus abonneer je vooral om op de hoogte te blijven. En deel deze aflevering met wie je moet horen. En heel graag tot de volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que...